verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 47 het vierde vers. Zingt des hoogsten eer opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon. Het vierde vers van Psalm 47. We zingen na de geloofsbelijdenis uit Psalm 110 het tweede vers en het vierde vers. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. Dan zingen we over het koninklijke ambt van Christus. En het vierde vers. U heeft de Heer wie het nooit berouwt gezworen. Ik heb u tot mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren. Naar Melchizedeks wijs. En dat wil zeggen niet uit de stam van Levi, maar naar die hoge priester uit het Oude Testament, die voor ons onbekende voorouders heeft, maar door God wel was aangesteld als die hoge priester. We zingen 2 en 4 van Psalm 110 na de geloofsbelijdenis. We doen dat vanmorgen met de geloofsbelijdenis van Nicea en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Open op deze hemelvaartsdag Gods woord in het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen eerst uit Exodus 28, de versen 15 tot en met 30. Exodus 28, vers 15 tot en met 30. En daarna lezen we het evangelie van de hemelvaart van de Heer Jezus uit Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. Maar eerst de beschrijving die we vinden in Exodus 28, vanaf vers 15. Daar geeft de Heer aan Mozes de volgende opdrachten. Ge zult ook een borstlap van het gericht maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk van de efod zult gij hem maken, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken, van fijn getwerend linnen zult gij hem maken. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld, een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen, vier rijen stenen. Één rij van een sardis, een topaas en een karbonkel. Dat is de eerste rij. De tweede rij van een smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij een hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij van een turkoois, een sardonyx en een jaspis. Zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen. En deze stenen zullen zijn met de 12 namen van de zonen van Israël, met hun namen. Ze zullen als zegels gegraveerd worden, elk met zijn naam. Voor de 12 stammen zullen ze zijn. Je zult ook aan de borstlap gelijk eindigende ketentjes van gedraaid werk uit louter goud maken. Je zult ook aan de borstlap 2 gouden ringen maken en je zult de 2 ringen aan de 2 einden van de borstlap zetten. Dan zult gij de 2 gedraaide gouden ketentjes in de 2 ringen doen aan de einde van de borstlap. Maar de 2 einden van de 2 gedraaide ketentjes zult gij aan die 2 kastjes doen. En gij zult ze zetten aan de schouderpanden van de efod, recht op de voorste zijde van die. Gij zult nog 2 gouden ringen maken en zult ze aan de 2 einden van de borstlap zetten. Inwendig aan zijn rand die aan de zijde van de efod zijn zal. Nog zult gij 2 gouden ringen maken en die gij zetten zult aan de 2 schouderbanden van de efod, beneden aan de voorzijde, tegenover zijn voegen, boven de kunstelijke riem van de efod. En zij zullen de borstlap met zijn ringen aan de ringen van de efod opwaarts binden met een hemelsblauw snoer, dat hij op de kunstelijke riem van de efod zal zijn. En de borstlap zal van de efod niet afgescheiden worden. Alzo zal Aaron de namen van de zonen van Israël dragen aan de borstlap van het gericht op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere geduriglijk. Ge zult ook in de borstlap van het gericht de Urim en de Tumim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn als hij voor het aangezicht van de Heere ingaan zal. Alzo zal Aaron dat gericht van de kinderen Israëls gedurig op zijn hart dragen, voor het aangezicht van de Heere. Tot zover de eerste schriftlezing. Vervolgens lezen wij uit Lucas 24, vanaf het 50ste vers. En hij, dat is Jezus, leidde hen, zijn de discipelen, buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerde weer naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren te alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om de zegen aan het werk van Gods geest in de bediening van het woord, maar ook dankzegging doen en voorbeden. De beide zusters die in de afgelopen dagen moesten worden geopereerd, zuster El van der Eikel Varkenvisser en zuster R.J. Star Wolters, die operaties zijn goed verlopen en zij beide zijn weer thuis uit het ziekenhuis. We willen daar de Heere voor danken en ook bidden of hij hen verder herstel wil geven. Laten wij samen bidden. Heere, op deze kroningsdag, op deze dag van uw overwinningstocht, roepen wij u aan, Heer Jezus, koning der koningen, bruidegom van de kerk, voorspraak bij de Vader, grote hoge priester, die het heiligdom is ingegaan. En wij buigen ons voor u neer, omdat u de profeet, de priester en de koning in één bent, die regeert en alle macht heeft ontvangen van uw Vader, in hemel en op aarde. En omdat u uw werk op deze aarde hebt voltooid en voleindigd, maar nu uw werk voortzet in de hemel tot op dit ogenblik, als degene die altijd leeft om voor uw volk te bidden. Heer Jezus, wij bidden u, als u zo voor de Vader staat met het bloed dat u hebt gestort en met het reukwerk van uw gebeden, ontferm u over ons. Bid voor ons, als we hier in dit uur in de kerk zijn. En bid uw Vader of hij ons zo zou willen zegenen, met alle geestelijke zegening vanuit de hemel. Zegening van een geopend oor dat kan horen Zegening van een verstand dat het begrijpen kan en mee kan denken en na kan denken over datgene wat u in uw woord hebt geopenbaard. Verlicht ons verstand. Dat de nevels opgeklaard worden, dat we zicht krijgen op u, Heer Jezus. Om ons te zegenen met die geestelijke zegening van een hart dat open gaat. Om dat woord te ontvangen met blijdschap. Heren, dat we op deze hemelvaartsdag van u ontvangen wat we nodig hebben om gezegend, getroost te mogen leven. Hier en nu en straks volkomen. En dan weet u wat wij nodig hebben, Heren. U kent ons door en door. U weet van onze zorgen en vragen, van onze noden en behoeften nog veel meer en veel beter dan wij dat weten. En daarom bidden we u of u met ons wil handelen naar uw goeddunken. Want uw gedachten over ons zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. En als u met ons handelt naar uw gedachten, zal het altijd goed zijn voor ons. Als u ons dan ontdekt aan onze verlorenheid en zonde en schuld en onze doemwaardigheid, dan is dat goed voor ons. En als u ons bepaalt bij het werk van uw Zoon dat hij gedaan heeft voor zulke goddelozen die het eeuwige vuur hebben verdiend, dan is het goed voor ons. En als u met ons handelt naar uw gedachte van vrede om door uw geest ons deel te geven aan dat werk van uw Zoon, dan is het goed voor ons. Want als u gedachte van vrede hebt over ons, Heer, dan is dat ook tot eer van uw naam. Een volk dat gewillig wordt gemaakt om u de eer te geven. Een volk dat u lief gaat krijgen. Een volk dat voor uw leven wil. Zend daartoe de Heilige Geest ook deze dienst in ons midden uit. Dat hij de kleinen en de groten, de ouderen en de jongeren zo zal bewerken en zo arbeid aan hen zal verrichten, aan ons allen, Heren, dat we tot dat volk mogen behoren. Gaan behoren, blijven behoren. Dat volk dat vol verwachting uitziet naar de komst van de hoge priester uit het heilige. U wil ons zo leiden in uw waarheid. En ook met de gedeelten die we zojuist hebben gelezen, alles schenken wat nodig is om dat te bepreken, uit te leggen, toe te passen. Om het te kunnen volgen, om het te kunnen verstaan, om het te geloven. Gaat u zo zelf de banken langseren, één voor één. In het bijzonder dragen we de kinderen aan u op. Hemelvaartsdag, het is een geschiedenis waarbij ze zich wel wat kunnen voorstellen. En tegelijkertijd wat nu de betekenis daarvan is en waarom dit nou zo moest en wat voor zegen daar nou in ligt. Heren, het is nog niet zo eenvoudig. Daar hebben we uw geest voor nodig. Maar we danken u dat u in het Oude Testament zo'n heldere afbeelding hebt gegeven. Wat er op de dag van uw hemelvaart, Heer Jezus, nu eigenlijk gebeurd is. En wat dat nou betekent voor ons die hier nog op deze aarde leven en in afwachting zijn van uw wederkomst. Heer, zegen de prediking, zodat we ook op deze dingen zicht krijgen, zodat het in ons leven vorm krijgt en ons leven ernaar gevormd wordt. Ons doen en laten, ons spreken, ons zwijgen. Heere, wil zo zelf in ons midden zijn. We pleiten op die belofte waarvan u zegt, 2 of 3, als die bij mij bijeen zijn in mijn naam, dan zal ik er zijn. Heere, maak het waar. Wil ons dat doen ervaren, dat als we straks de kerk uitgaan, we het ook mogen zeggen met ons hart. Het is goed geweest om hier aan deze plaats te zijn geweest. En dat we zo de zegen van uw hemelvaart mogen meedragen. We denken ook aan hen die niet op deze plaats met ons samen kunnen zijn, maar met ons verbonden zijn, thuis meeluisteren. We bidden of u ook daar nabij wil zijn en uw zegen wil geven, het woord helder wil laten doorkomen. Niet alleen door middel van de techniek, maar juist ook geestelijk wil laten doorkomen. Het kan soms thuis meeluisterend eenzaam zijn. Juist geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven, dat we niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en samen met de anderen op te gaan naar uw huis. Dat kan soms juist extra benadrukt worden als we meeluisteren. Maar wilt u dan nabij zijn? Wilt u troosten? Wilt u uw zegen geven op een wijze dat toch ook beleefd mag worden? Het was thuis, in de huiskamer of de ziekenkamer, net als in de kerk. Een heiligdom waar het woord werd gebracht en waar u was in de gedaante van de schrift. Heren, wij bidden voor onze zusters die in de achterliggende dagen werden geopereerd. Zuster van de Eikel en zuster Star. De operaties verliepen voorspoedig en ze konden ook snel alweer naar huis terugkeren. We zeggen u daarvoor dank, want we mogen daarin zien en we moeten daarin zien een verhoring van onze gebeden. We hebben u toch gevraagd of dat alles goed mocht verlopen en u heeft het willen schenken. Maar Heer, ze zullen ook een verder herstel nodig hebben, genezing. We bidden, Heer, of u dat ook wil schenken, dat ze straks geen hinder meer ondervinden en dat de gehele genezing door u gegeven wordt. Ook als er misschien nog gewacht moet worden op uitslagen van nadere onderzoeken. Heren, wilt u dan rust en vertrouwen geven op u, dat ons leven en onze gezondheid in uw handen liggen. En dat we ons zo ook in die dingen aan u overgeven. Heren, we dragen allen aan u op. U kent de moeite, u kent het verdriet, u kent de gebrokenheid, waarin we ook op een dag als deze nog leven. En Heer, u zegt ervan dat we al die dingen toch in uw handen zouden leggen. We doen het opnieuw, ook voor elkaar. En wilt u kracht geven en hoop op u. Vertrouwen dat wat u doet goed is. En dat we zo als pelgrims mogen reizen naar de stad die fundamenten heeft. Waarvan u de bouwheer en de kunstenaar bent. En waarvan Christus het fundament is. Laat ons zo mogen zien, ook vanmorgen, op hem, het Lam God, dat staat als geslacht. Verhoort u ons in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. We zingen uit de 43ste psalm het 4e en het 5e vers. Na het amen van de prediking zingen we uit de 68ste psalm, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. Gij voer ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heere. Met gave tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. 9e vers uit psalm 68. Tekst voor de prediking kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Exodus 28, vers 29. En dat uiteraard verbonden aan de geschiedenis van Lucas 24. Tekst voor de prediking, Exodus 28, vers 29. Alzo zal Aaron de namen van de zonen van Israël dragen aan de borstlap van het gericht op zijn hart. Als hij in het heilige zal gaan ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Geduriglijk. Liefde gemeente, het is vandaag Hemelvaartsdag. En we hebben het gelezen vanuit Lucas 24, dat terwijl de Heer Jezus zijn handen ophief en zijn discipelen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Waarom? Wat is daar nou de betekenis van? Waarom was dat nou nodig? Wat is de bedoeling? Wel, in het Oude Testament heeft de Heere van hemelvaart al een heel heldere afbeelding gegeven in de dienst van de priester, en met name de hoge priester. En in de gang van het werk van de hoge priester is het nodig dat hij het heilige binnengaat. En het volk blijft buiten, dat staat toe te zien, maar dat volk wordt er wel deelgenoot van gemaakt. En God heeft dat op een bijzondere manier gedaan. Hij heeft tot in de kleinste details aandacht besteed aan hoe dat dan moest gebeuren, wat er voor het volk te zien zou zijn, waar ze hun hoop op moesten vestigen, wat de inhoud van hun gebed zou zijn. En zo is die hoge priester een, en sowieso de priesters, zijn een gave van God. Dat is geen bedenksel van Mozes geweest. Dat is niet Aaron geweest die zei tegen Mozes, nou, ik vind het wel leuk om priester te worden. Nee, ze zijn een gave van God. Waarom? Ja, dat heeft alles te maken met Genesis 3. Toen in de omgang met God tussen Adam en Eva en de Heer er niets in stond van den beginnen, maar er die breuk kwam door de zondeval. Toen konden Adam en Eva, toen konden de mensen niet meer vrij met God omgaan. Toen kwam daar een breuk. Toen werden ze verdreven uit het paradijs. Toen was er geen rechtstreeks contact met de Heere meer mogelijk. Ze hadden het verzondigd. En sindsdien is het nodig dat er iemand tussenin komt te staan. Tussen de mensen en tussen de heilige God. En nogmaals, dat waren geen mensen die dat hebben bedacht en die zeiden, nou, ik wil dan wel daar tussenin staan. Nee, toen heeft God gezegd, die ik aanwijzen zal, die zal voor het volk tot mij spreken en die zal ik met mijn boodschap tot het volk zenden. Deze is het die voor mijn aangezicht staan zal. En dat waren de priesters. En met name de hoge priester. En dan hebben we een beschrijving gekregen in Exodus 28 van de kleding van de hoge priester die hij moet dragen als hij in zijn doorgaande dienstwerk in het heilige moet gaan. Dat is ook het thema voor de prediking, de hoge priester in het heiligdom. We letten in eerste plaats op die persoon, vervolgens op die kleding en in de derde plaats op de troost daarvan. Dus de hoge priester in het heiligdom, de persoon en de kleding en de troost. Die drie gedachten. Allereerst die persoon. De eerste hoge priester was dus Aaron. En door God werd hij aangewezen en zoals God in de dienst van de tabernakel en later de tempel alles heel nauwkeurig had aangegeven en had laten beschrijven en aan Mozes had verteld, zo ook voor die hoge priester. Niet alleen de voorwerpen, niet alleen de offers, niet alleen de materialen, maar ook de kleding. Want door de priester nadert het volk tot God. En door die priester nadert God tot het volk. En dan moet u zich dat even proberen voor te stellen, dat u daar nou staat. In het voorhof, bij dat koperen brandofferaltaar en u staat daar misschien dan met een van uw kinderen. En u ziet die hoge priester daar zijn werk doen. En dan moet je tegen je kinderen zeggen, joh, je moet goed opletten. Laten we goed kijken naar wat hij nu gaat doen. En hij gaat dan naar het koperen brandofferaltaar, hij brengt daar dat offer, hij neemt die schaal met bloed, hij neemt een kool mee van dat altaar en dan gaat hij straks achter dat voorhang en dan zien we hem niet meer. Maar dan moeten we hier blijven wachten. Wij kunnen niet mee. Hij gaat dingen doen voor ons. Wij kunnen niet met hem meelopen het heilige in, dat is verboden terrein voor ons. Maar we moeten wachten totdat hij zijn werk daar gedaan heeft, want dan komt hij terug. Terwijl dat volk daar in de voorhof staat en wacht en toeziet en wacht totdat hij terugkomt, snapt iedereen van de Israëlieten die daar staat. Die hoge priester gaat namens ons. En wat doet die hoge priester? Nou, hij heeft dat offer gebracht en dan gaat hij naar binnen om in dat heilige bij het gouden reukofferaltaar te gaan bidden. Met die kool van het brandofferaltaar, die legt hij daarop neer en hij neemt het wierookwee wat op de tafel van de toonbroden klaargelegd is en hij verbrandt dat daar en dan gaat die priester daar in gebed voor het volk op grond van het offer. En het volk wacht totdat hij terugkomt. En waarmee komt hij dan terug? Dan komt die priester terug met de zegen uit het heiligdom. Namens het volk brengt hij dat offer. Namens het volk komt hij in de gebeden tot God. Namens God komt hij terug om te zegenen. En hoef ik er vanmorgen niet breed over uit te wijden dat de hoge priester wijst op Christus. Zoveel lijnen die lopen naar het Nieuwe Testament. Hebreeën 4 vers 14 en 9 vers 24. Daarin wordt aangegeven dat Jezus de hoge priester is. Die met zijn eigen bloed is doorgegaan door de hemelen tot voor de Vader. Of zoals we het net gezongen hebben in Psalm 110, dat de Heer Jezus hoge priester is. Niet in de lijn van Aaron, niet in de geslachten vanuit de Levieten. De Heer Jezus was uit de stam van Juda, dus hij kon eigenlijk geen hoge priester worden. Maar naar Melchizedek's wijze. Zoals die priester in de tijd van Abraham daar ineens opdoemt, van wie we, zoals ik net ook zei, de ouders niet kennen, maar die door God wel was aangesteld om dienst te doen tot eer van God. Zo is de Heer Jezus ook hoge priester. Benoemd door God, aangewezen door God, aangesteld door God. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En deze hoge priester, de Heer Jezus, heeft niet gediend in een tabernakel met mensenhanden gemaakt, niet in een tempel door mensen opgericht, maar hij heeft dienst gedaan in de hemel, want het tabernakel en de tempel waren afbeelding van de hemel. Die lieten iets aan het volk Israël zien wat er in de hemel gaande is. En wat die priester moest gaan doen, wat de zaligmaker moest gaan doen. En zo, als die hoge priester ingaat in het heiligdom om op grond van dat brandoffer voorbeden te gaan doen voor het volk en te bidden om de zegen. Zo is de Heer Jezus opgevaren naar de hemel om op grond van zijn offer op Golgotha bij de Vader voorbeden te gaan doen voor het volk. En daarom die indrukwekkende gebeurtenis op de Olijfberg, waar de discipelen bij staan en zien hoe de Heer Jezus opvaart naar de hemel, naar het hemelse heiligdom, om als die priester die drievoudige taak te doen. Geofferd heeft hij. Hij heeft zijn lichaam gegeven tot een rantsoen voor velen. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood. Hij heeft zijn leven afgelegd. En hij heeft het geroepen, het is volbracht. En hij is opgewekt, hij heeft zijn leven weer opgenomen en zegenend mag hij al opvaren naar de hemel om zijn volk de zegen te geven op grond van zijn offer. En wat gaat hij dan doen in de hemel? Hij gaat het hoge priesterlijke werk doen. Hij laat het bloed aan zijn vader zien. Vader, kijk, dit heb ik gedaan voor mijn volk. Mijn opdracht die u gegeven hebt, heb ik vervuld. Nu bid ik u op grond van mijn werk om de zegen over mijn volk. Hebreeën 7, die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Zo is die hoge priester het afbeelding van Christus. Christus is meer dan de hoge priester alleen. Hij is de profeet ook, die de weg der zaligheid ons verkondigd heeft en ons nog steeds laat verkondigen. Hij is de koning der koningen, die met zijn hemelvaart ook alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Hij regeert. Maar hij is ook met name die grote hoge priester, die in de hemel binnenging, waar wij niet binnen kunnen komen, om voor zijn volk te bidden. Een hoge priester die we nodig hebben om dat te doen wat wij niet kunnen doen. Een hoge priester die bidt en die ons leert bidden, uw wil geschieden om Jezus wil. Een hoge priester die we nodig hebben voor de zegen. De zegen over ons aardse leven, over de dingen van dit tijdelijke leven. De zegen voor het eeuwige. Een hoge priester die wij nodig hebben om te kennen door het geloof. En daarom stel ik nu aan een ieder van ons en ook aan mijzelf die vraag: hebben wij deze hoge priester nodig? Hebben we hem ook nodig gekregen om zalig gemaakt te worden? Hebben we hem nodig als degene die de weg baant terug naar de levende God? Want als iets duidelijk wordt in het werk en in de aanstelling en in het ambt en in de persoon van de hoge priester, dan is het wel dit. Dat volk dat daar in het voorhof staat, kan niet en mag niet in het heiligdom bij God komen. Er is een scheiding tussen dat volk en God. En iedere Israëliet die zou proberen om zelf achter het voorhangsel te komen, die zou getroffen worden door de toren van God. Zien we wat er in de hemelvaart van de Heer Jezus aan de hand is? Hij keert terug tot de Vader, naar een plaats waar u en jij en ik niet kunnen en mogen komen, omdat we zondaren zijn. Als Gods geest ons laat zien op die hoge priester en op zijn kleding en op zijn persoon, dan moet je je hoogmoed afleren dat je denkt voor God wel te kunnen bestaan en het wel te kunnen redden voor God. Wij kunnen niet en wij mogen niet eens naderen tot de heilige God. Daar hebben we een ander voor nodig. Daar hebben we de ander voor nodig. En snapt u ook dat wat een kerkdienst is? Dat als zo'n volk Israël daar in de voorhof bij de tabernakel of de tempel een tempeldienst of tabernakeldienst meemaakte. En die stonden daar met hun kinderen en een kind vroeg aan je als vader: pa, waarom staan we hier nou eigenlijk? Wat doen we hier? Als je dan zou zeggen, ja, nou ja, weet je jongen, dat hoort nou eenmaal, anders is de Sabbat niet. En dit hoort erbij, dit doen wij. We brengen een offer en dan gaat de priester daar naar achter in het heiligdom. Ja, wat hij precies doet, weet ik ook niet, maar we moeten dan wachten tot hij terugkomt. En dan geeft hij ons de zegen mee en dan kunnen we weer naar huis. Zo gaat dat nou eenmaal, joh. Kijk, als je er zo bij staat, dan heb je geen deel aan wat die hoge priester daar aan het doen is. Het ging voor de Israëlieten erom dat ze gelovig op die hoge priester zagen in het vertrouwen dat wat zij niet konden en zij niet mochten, dat hij het voor hen deed. En dat je daar niet bij staat met je handen op je rug en staat te wachten totdat het afgelopen is, maar dat je gedurende die tijd biddend deelneemt aan wat daar gebeurt. Heere in de hemel, ik kan niet voor u bestaan, ik ben zondig, maar zie dit lam dat voor mij geslacht wordt. Neem het offer alstublieft aan tot vergeving van mijn zonde. En als nu de hoge priester voor uw aangezicht gaat komen in het heiligdom, hoor zijn gebed alstublieft op grond van dat werk wat hij gedaan heeft. Want ik kan het niet, ik mag het niet, maar ik kan het niet missen. Ik heb het nodig, vergeving, verzoening, zegen. Maar zie de hoge priester aan om mijnentwil, tot mijn gunst, tot genade. Kijk, en daarom heeft de Heere nou precieze voorschriften gegeven
voor de kleding van de hoge priester. Dat als je daar nou bij staat en je kijkt naar die hoge priester, dat je weet wat je moet bidden. Dat je weet wat je mag bidden. Welke hoop je mag hebben als die hoge priester daar gaat. Welke verwachting je mag hebben. Om zo deel te nemen aan wat er gebeurt. En om deel te krijgen aan wat daar gebeurt. Let op die kleding. Prachtige kleding wordt hier beschreven. De hoge priester had overigens twee verschillende ambtskledij. Het eenvoudige witte linnenkleed wat hij één keer per jaar aandeed op de grote verzoendag. Dan was er eigenlijk helemaal niets prachtigs aan hem te zien. Voor ootmoediging, voor de vergeving van de zonde van het volk. Maar ook de gouden ambtskleding, zoals het genoemd wordt, die hij doorgaans droeg bij de andere diensten als hij het heilige inging. Die blauwe mantel met die granaatappeltjes eraan van goud en die belletjes aan de zoom van het kleed. En die witte tulband met die gouden plaat waar die tekst ingegraveerd stond. De heiligheid des Heren. De efod die hij draagt. Een soort schouderkleed gemaakt van goud en blauwpurper, roodpurper, scharlaken, linnen. Een voor- en een achterkant met twee grote gespen vastgemaakt. En op de schouders, die gespen, nog twee edelstenen, sardonyx stenen, waarop aan weerskanten 6 namen van de stammen stonden gegraveerd. Ziet u? Als die hoge priester gaat, draagt hij het volk op zijn schouders. En die efod die was gemaakt van gouddraad en aan het borstschild vastgemaakt, een soort zak geweven. En daarin zaten de Urim en de Tumim, twee stenen waarmee recht gesproken werd. En waarmee de hoge priester raad kon geven, het borstschild van het gericht. En op die zak 4 rijen met 3 stenen, edelstenen. In gouden kastjes vastgemaakt en op iedere steen de naam van een stam van Israël gegraveerd. Ziet u het? Als die hoge priester dienst doet, draagt hij dat hele volk op zijn hart. God geeft de 12 stammen van Israël een plaats op de schouders van de hoge priester en op het hart van de hoge priester. Die 12 stammen zijn 1 op het hart van de hoge priester. En in zijn ambtelijke dienst droeg de hoge priester altijd dat volk met zich mee. Als die stond bij dat koperen brandofferaltaar om de handelingen te verrichten van het offer, had hij dat volk op zijn hart. Als die ging naar dat koperen wasvat om zijn handen van tevoren te wassen, dan nam hij het volk mee. Als hij met die kool en dat bloed het heilige inging. En als die bezig was aan de gouden tafel met de toonbroden. Als die bezig was bij de gouden kandelaar. Als die bezig was bij het gouden reukofferaltaar om daar te bidden en het wierook te branden. Hij droeg overal het volk met zich mee. Ziet u wat dat betekent? Ziet u welke geestelijke werkelijkheid de Heere wil laten zien aan zo'n Israëliet die daar in de voorhof bij staat en kijkt en wacht? Wat gaat de geest de mens leren op hemelvaartsdag als we hier erbij staan en hij opvaart naar de hemel en we moeten wachten? Dan leert de geest eerst dat als een mens zalig moet worden, dat ik dat niet kan zelf. Ik word niet toegelaten om het recht te maken met God. Het gaat niet. Want ik ben zondig. Ik kan niet en ik mag niet. Maar dat is niet het enige. God geeft een hoge priester. Deze zal voor mijn aangezicht staan. Hoort hem. Zie op hem. Hij is mijn geliefde. En hij gaat. Dan gaat die hoge priester helemaal alleen dat offer brengen. Dan gaat die hoge priester helemaal alleen die ruimte in van het heiligdom. Dan gaat hij helemaal alleen daar in gebed. En toch, als die hoge priester alleen gaat, is die toch niet alleen. Hij draagt het volk met zich mee op zijn hart en op zijn schouders. Hij moet het alleen doen. Maar hij doet het voor heel dat volk. Voordat ik daar verder op ga, gemeente, eerst deze vraag. Voor welk volk dan? Hij gaat daar voor het verbondsvolk. Dat moeten we allereerst zeggen. Dat mogen we allereerst zeggen. Die hoge priester is bestemd voor heel dat verbondsvolk. Maar u snapt, die Israëliet die daar een beetje gedachteloos bij staat en zijn gedachten laat afdwalen tijdens de dienst van die hoge priester en aan heel andere dingen bezig is en zijn handen op zijn rug houdt en zegt, nou ja, we wachten tot het weer klaar is. Die heeft geen geestelijk deel aan het werk van de hoge priester. Dat is het probleem. Die hoge priester is bestemd voor heel dat verbondsvolk. Je kunt gedoopt zijn en in de kerk zitten en meedoen met een uiterlijke eredienst, godsdienst, maar geen deel hebben aan wat er nou eigenlijk gebeurt in een kerkdienst. Omdat je er geestelijk niet bij betrokken bent, geestelijk niet je hoop vestigt, ziet op die hoge priester, geen verwachting hebt, niet de noodzaak van die hoge priester ziet, niet het gebed hebt, laat hem ook voor mij mogen dienen. Die hoge priester is voor heel het verbondsvolk. Met welk doel? Dat dat verbondskind zich laat bedienen door die hoge priester. Daar is geloof voor nodig. Daar is wedergeboorte, bekering voor nodig. Een levend lidmaat van Christus nodig. Maar juist daarvoor heeft God die priester al die kleding laten aantrekken. Dat alles wat je aan die hoge priester ziet, je nou tot geloof zou wekken. Je tot overgave zou brengen aan die hoge priester. Want wat betekent dat nou als ik op die hoge priester zie, die die namen op zijn hart en op zijn schouder draagt en in de dienst die hij verricht, overal waar die gaat, dat volk met zich meeneemt. Wat betekent dat nou Nieuw Testamentisch? Dat als de Heer Jezus mij gepredikt wordt en uitgeschilderd wordt en uitgestald wordt en in die prediking ik geroepen word, zie op hem en vestig je vertrouwen op hem en geloof dat hij degene is die van de Vader gezonden is, dan gaat hij en dan zie ik hem in Gethsemane op zijn knieën worstelen als een worm en geen man en de angst der hel die vliegt hem aan en hij doet dat voor mij. Opdat ik in die angst niet hoef te komen. En dan wordt hij gevangen genomen en gebonden en dan laat hij zich gaan. En dan doet hij dat voor dat volk. Hij gebonden, opdat ik ontbonden en vrijuit mag gaan. En als hij dan geslagen wordt aan het kruis en daar dat kruis omhoog gehesen wordt en hij daar hangt, bloedend en lijdend, dan heeft hij dat volk op zijn hart en dan lijdt hij daar onder de toren van God voor het volk. En dan sterft hij daar onder de toren van God. Dan daalt hij af in de hel. Ja, als de Heer Jezus nederdaalt ter hel en zijn hellevaart maakt, dan neemt hij zijn volk mee. En als hij in het graf gelegd wordt, dan ligt hij daar met zijn volk. En als de Vader zegt, het is genoeg, mijn zoon, het is volbracht. Ja, amen, zeg ik daarop. Sta op uit de dood. En hij wekt hem op en de Heer Jezus staat op. Dan staat hij op als de hoge priester en het volk staat in hem op. In een nieuw leven. En zelfs nog meer. Als hij opvaart naar de hemel, als die hoge priester het heiligdom ingaat, dan neemt hij het volk met zich mee. En het volk op zijn hart, en zelfs in de Heer Jezus mogen we zeggen, in zijn hart draagt hij dat volk mee, het heilige in, tot voor zijn Vader. Dan zijn wij met hem gezet in de hemel, hemelburgers geworden. Alles alleen door die hoge priester. Niets in mij die daarbij moet staan om het te zien wat hij allemaal doet. Maar in Christus een schat aan zegeningen. En door het geloof, door mijn vertrouwen op die hoge priester te zetten. Ook als die het heilige ingaat. Dan zal ik mogen bezitten alles wat hij heeft verdiend. Voor tijd en eeuwigheid. Met hem zelfs in de hemel gezet, zegt Paulus in Efeze 2. Dan droeg hij de namen van zijn volk mee op zijn hart, in zijn hart, op zijn schouders. Wat werkt dat nou uit voor die mensen, die Israëlieten die daar in de voorhof staan te wachten en die hoge priester uit het zicht zien verdwijnen? Wat werkt dat nou uit? Als ze deel hebben door het geloof aan het werk van die hoge priester, werkt het dit uit. Ze staan nog met hun voeten in het woestijnzand, maar ze verwachten die hoge priester terug. Met de zegen. En ze verwachten die hoge priester terug met de zegen, want ze zijn op reis naar het beloofde land. Wat werkt het uit, Hemelvaartsdag, als we deel hebben door het geloof van deze hoge priester? Nou, dit, dat je met nog twee voeten op deze aarde staat. Midden in de gebrokenheid en midden in al de zorgen en midden in al het werk dat je nog hebt te verrichten. Maar in de verwachting dat hij komen zal met de volle zegen vanuit het heiligdom. Dat hij altijd bidt voor de zijnen om ze thuis te bidden. Hier nog zijn met de verwachting van het beloofde land, met het vaderhuis, met de stad die fundamenten heeft en die niet door mensen is gemaakt, maar wiens bouwmeester en Heere God zelf is. En er komt een tijd dat dat zo zal zijn. Kent u die genade? Deelt u erin? Leeft u eruit? Dat je je handen vouwt tijdens een dienst, maar ook in je dagelijks bestaan en niet alleen bidt om de zegen voor dit aardse leven, maar vol verwachting bid om de geestelijke zegeningen vanuit het heiligdom. Meer nog om die zegeningen, de dingen zoeken die boven zijn, die bij dat koninkrijk horen dat komt en dat geen einde hebben zal. Die genade is te krijgen bij deze hoge priester. Zonder die genade kan het ook niet hoor. Want alleen die hoge priester mag het heilige in. Niemand komt tot me, de Vader, dan door mij. Zonder Christus kan het niet. Zonder zijn werk kan het niet. En wie denkt zonder de hoge priester toch wel iets van de zegen van het heilige en van het heilige der heiligen te kunnen krijgen. Wie zonder de geloofsband aan Christus de hoge priester zoekt zalig te worden, die komt bedrogen uit. Hemelvaart maakt het onomstotelijk helder. Hij gaat alleen naar de Vader. Zonder hem kunnen we niet tot de Vader komen. Maar in hem is er de ruimte voor de grootste van de zondaren. Want hij gaat tot zijn Vader in op grond van zijn eigen offer. En de prediking van hemelvaart en de prediking van deze hoge priester Jezus Christus is de verkondiging. Het kan. Het kan nog. Kan voor een ieder. Er is plaats bij deze hoge priester. Maak je naam bekend aan deze hoge priester. Vraag hem of die ook in jou en uw naam dat werk bij het brandofferaltaar en bij het reukofferaltaar wil doen. Vraag hem of hij op zijn hart wil dragen. Vraag of die je op zijn schouders wil nemen. En die nodiging mag breed uitgaan, want hij is opgevaren met zegenende handen. Niet met gebalde vuisten van een wereld die hem verworpen heeft, maar met zegenende handen. Kom tot mij. En wie biddend buigt onder die doorboorde handen, die mag genade vinden en barmhartigheid verkrijgen om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Dominee, mag dat echt? Kan ik mijn naam aan deze hoge priester noemen? Als ik op mezelf zie, ik durf het eigenlijk niet eens. Dus als ik bedenk wat daar nog meer hangt. Dat voorhangsel voor het heilige der heiligen met die engelen erop geborduurd. Die doen herinneren aan die engel in het paradijs met dat vlammende zwaard. Dat scherpe blinkende zwaard dat geen mens toegang meer geeft tot de boom des levens. En als ik hoor van de heiligheid en de zuiverheid en de heerlijkheid van God. En ik zie mijn onreinheid en mijn onheiligheid. Hoe zou ik het maar in overweging durven nemen om te vragen. Hoge priester, denk aan mij. Mag ik dat nou echt? Dan kan ik die tollenaar zo goed begrijpen die nog niet eens zijn ogen naar de hemel durft op te slaan. En die het liefst maar ergens, nou ja, hij komt net over de drempel de tempel binnen. Hij zit misschien wel het liefst ergens meest in een verborgen hoekje in de kerk. Heere, wees mij de zondaar genadig. Kijk, de Heere weet wat de reactie is van een schuldverslagen ziel en een gebroken hart. En daarom geeft hij zo heel precies, gedetailleerd op hoe die kleding van die hoge priester eruit moet zien. Die hoge priester die tussen hem en zo'n schuldverslagen ziel instaat. en dat werk wil doen. En door wie gemeenschap met God mogelijk is, let op de kleding en het getuigenis en de troost die die kleding preekt. Zou het voor mij kunnen? Wel, die efod, die is vastgemaakt aan het kleed van de priester. En de band tussen dat volk en die priester is onverbrekelijk. Die efod mag niet van de kleding van de priester af. En op die efod zitten die stenen. Voor iedere stam een steen. En wat die stam ook uitgevreten heeft. Ik zeg het maar even gewoon zo. Die steen blijft op de efod als de priester dient. En in die stenen staat de naam van die stam gegraveerd. Kan er niet uit. Al heb je het volstrekt onwaardig gemaakt dat God je nog bij je naam zou noemen. Hij heeft zelf de namen van de stammen erin gegraveerd. En als zo'n Israëliet dan moet zeggen, Heer, ik heb het gans en al verdorven en verzondigd. Maar ik hoor bij die stam die nog op de steen staat van de borstlap van de hoge priester. Die voor uw aangezicht dient. Wees mij genadig om zijnentwil. En die stenen die zijn gevat in gouden kastjes. En in alle dingen die in de tabernakel en de tempel van goud zijn gemaakt, daar spreekt de genade van God uit. Goud is het metaal in de tabernakel en de tempel dat er van Gods genade spreekt. Zo'n afvallige stam, zulk wederhorig kroost. God wil het nog in gunst omvatten met genade. En die stenen met die namen erin gegraveerd. Er was geen keuze van die stammen. Mag mijn naam daarin gegraveerd worden? Nee. God gaf de opdracht. Schrijf de naam van die stam dan. En Juda. En wat is er al niet gebeurd in de stam van Juda? Issachar. Dat was Gods bevel. En dan mag Jesaja profeteren, ik heb uw namen in mijn handpalmen gegraveerd. Dat was niet mijn keuze. En dat werd er niet ingegraveerd vanaf mijn wedergeboorte of vanaf mijn eerste geloofsdaad. Die namen zijn in de handpalmen van de hoge priester Christus gegraveerd van eeuwigheid. Ze zijn de gegevenen van de Vader. En weet u, dat is het wonder van het evangelie. Al zou u hier nu zitten en moeten zeggen, Heere, zou het ooit voor mij kunnen? Uitverkiezing is uitverkiezing in de hoge priester, Jezus Christus. Kom tot hem. Want degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, dat heeft hij zonder berouw gegeven. Moet je je voorstellen. Zit je hier met je zonde en je schuld en je hebt het weer verbeurd en je hebt het weer verknald helemaal. En God heeft er geen berouw van dat hij zulke zondaren aan zijn zoon heeft gegeven. Hij krijgt er geen spijt van dat er zo'n steen op de borstlap zit. Hij krijgt er geen spijt van dat daar een Juda op gegraveerd staat. En dan val je jezelf 100.000 keer tegen. Hij krijgt er geen spijt van om zondaren aan zijn zoon te geven. Die hoge priester komt niet voor het aangezicht van de Heer en zegt, nou, Vader, deze naam halen we er maar af. Nee. Daar is een offer gebracht. En op grond van dat offer draagt hij de zondaren tot voor zijn Vader. Mag ik bidden, Heere, wilt u mij opnemen in uw voorbeden? Opnieuw. Dan zegt de Vader, daar heb ik geen spijt van. om je te geven aan mijn zoon. Nee, wie het weer bidt en wie het weer mag vragen. Hoge priester, bid voor mij. Dat is nou het bewijs dat hij toegevoegd heeft aan Christus. Dat is het bewijs dat de Vader zondaren aan Christus gegeven heeft. Dan kan Paulus zeggen, wie zo in de hoge priester geborgen is, uw leven is met Christus verborgen in God. Dat volk is in hem begrepen, het wordt door hem bewaard. Dan zijn er ook tijden dat dat volk kan zeggen, wie zal scheiding maken tussen Gods liefde en ons? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, honger, benauwdheid, gevaar of zwaard als we hier nog wachten in de voorhof totdat hij komt, zal ons iets kunnen scheiden? Nee, onze namen zijn op zijn hart. Hij is in het heiligdom. Hij vergeet ze niet. Op zijn hart draagt hij dat volk. Hij draagt ze ook op zijn schouders, dat is vertroostend. Als je soms niet weten moet hoe de weg verder gaat en geen kracht hebt om verder te gaan. Maar dat volk mag liggen op de schouders van die grote hoge priester die niet vallen zal. Maar hij draagt ze op zijn hart ook. Die innige betrekking tussen de hoge priester en zijn volk. Op het liefdeshart van de heiland ligt dat volk. En dan zijn het edelstenen. Ja, wat zijn nou eigenlijk edelstenen? Edelstenen zijn gewoon stenen, toch? Ja, ze hebben misschien een bepaalde kleur of een bepaalde structuur, maar het zijn gewoon stenen. En omdat wij mensen dat mooi vinden, geven we er meer geld voor uit dan voor een baksteen. Maar het zijn stenen. Wij geven waarde aan die stenen. We zijn gewoon zondaar. Dat hele volk is zondaar. Geen waarde in zichzelf, maar God geeft waarde aan zijn volk. Dat hij ze lief heeft met goddelijke liefde. En als hij zegt, ik heb ze lief. Dan is hij degene die daarmee begint. En dan is het niet mijn liefde die de band legde aan God. Dan is het ook niet mijn zonde. Die die band uiteindelijk zou kunnen verbreken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Getoond in de hoge priester die ik u geef. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Als je goed leert zien op de kleding van de hoge priester, als je goed gaat kijken naar wie Christus is, dan word je zelf een heel, heel, heel klein mensje. Maar de liefde van God in Christus wordt zo groot. En Christus wordt zo groot. Want hij overtreft Aaron verre. Aaron stond zo nu en dan bij dat gouden reukofferaltaar. En dan moest hij weer terug en dan werd hij moe en dan moest hij gaan slapen. En dan moest hij de volgende keer weer. Maar we hebben een hoge priester in de hemel die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Permanent. En zo is hij daar al sinds zijn hemelvaart. En al die tientallen, honderden jaren is hij bezig om te bidden. 'S Nachts. Vader, ik heb ze u de waarheid verkondigd. Bewaar ze in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Vader, ik wil dat ze zullen hier zijn waar wij zijn. Vader, dat ze één zijn. Dat priesterwerk gaat altijd door en het getuigenis ervan is omdat hij gekomen is op grond van het offer dat hij gebracht heeft. Dat de Vader hem altijd hoort. Die hoge priester bezit alles wat onmisbaar is om voor zondaren te kunnen tussentreden bij God. Hij draagt de namen van de zijnen op zijn hoge priesterlijk hart. De kleine, de grote, de zoekers, de bevestigden en niet één wordt vergeten. En er kan niks in ons leven komen. Tegenslag, ziekte, verleiding, verdriet of dood. Of die hoge priester kan met ons meevoelen. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden behalve de zonde. Hij is de hoge priester die daarom medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Hij begrijpt ons in alles. Zo goed. In onze nood, in onze angst, in onze pijn, in onze twijfels. Als we tobben met eenzaamheid. Hij weet wat het is. Verlaten door mensen, door zijn vrienden. verlaten door zijn vader. Hij heeft de eenzaamheid ook doorgemaakt. Hij kan troosten, meer dan iemand troosten kan. Als je goed op de hoge priester let, kan je je hele hart aan hem kwijt. Alles wat je moeilijk vindt, niet snapt, niet weet hoe het moet. En als zijn volk hier op aarde door lijden geheiligd moet worden, dan staat deze hoge priester alle middelen ter hand om zijn volk te doen ervaren dat hun bloed, hun tranen en hun lijden dierbaar zijn in zijn oog. En dat hij al onze tranen in zijn fles vergaat. En dan zie je de hoge priester het heiligdom ingaan met die borstlap voor het aangezicht van de Heere gedurig. Ja, dat is niet omdat God dat volk zou vergeten, hoor. Hij heeft het van zijn kant niet nodig, die borstlap. Maar als je daar nou in de voorhof bij staat en je hebt het verzondigd, en je moet zeggen, Heer, ik heb niet verdiend dat u nog aan mij denkt. Dan mag je die hoge priester zien gaan met die borstlap die tot gedachtenis voor het aangezicht van de Heere zal zijn. Gedurig. Dat is een les. Hoe vaak vergeet ik hem? Hoe vaak ben ik hem weer kwijt? En hoe vaak ben ik weer afgeweken van zijn weg en ontrouw geweest? Maar God blijft aan zijn volk denken. Hij ziet het volk in de hoge priester aan. Hij denkt aan zijn verbond met dat volk. Wat een troost. Wat een troost als ik hier hakkelend en stotterend bid. Heere, denk aan mij. Wat een troost als ik ga slapen en me van niets bewust ben wat er om mij heen gebeurt. Dat ik me in de voorbeden van de hoge priester mag leggen. Heere, denk aan mij. Wat een troost als mijn gedachten verward zouden gaan raken en ik zou beginnen te dementeren en ik niet meer helder kan denken dat er een hoge priester is met de borstlap voor de gedachtenis voor het aangezicht van de Heer. De Heer denkt aan mij. Of als ik door wat voor omstandigheden ook in coma zou raken en ik zou niet meer kunnen bidden, dat er een hoge priester is die zegt, ik denk gedurig aan u. Die hoge priester die in mijn leven de voorbidder is, maar die het ook is als ik de laatste grens over moet van leven en naar de dood in, de dood door. En het kan zijn dat ik in die laatste uren van mijn aardse leven vlak voor de poort van de dood niet meer helder ben en geen kracht meer heb om te bidden en mijn geest niet meer in staat is om te vragen, Heer, ontfermt u zich over mij. Maar als ik dan in de voorbeden van die hoge priester ben opgenomen, dan mag ik het weten, hij bidt voor mij. Zie je hoe nodig deze hoge priester is? Maar wat een zegen dat hij er is. Dat je, als je hem in dit aardse leven, in je gezonde jaren, voordat de kwade dagen komen, mag aanroepen en mag bidden en je naam bekend mag maken. Dat je een hoge priester hebt die blijft bidden, al kan je het niet meer. Dat je in hem geborgen bent, dat is de prediking van het evangelie, dat God dat schuldige volk niet in zichzelf ziet en ook niks van dat volk verwacht. Maar het alles van de hoge priester eist, die opgevaren is en die nu altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Ook al hebben wij het van onze kant verzondigd, zie op die stenen in gouden kastjes. Pleit op Gods genade in de hoge priester en de zekerheid en de zaligheid en de uitkomst van ons leven liggen in dat doorgaande werk van de Heer Jezus Christus. Zijn voorbeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ja, de Satan zal u begeren te zift als de tarwe. Er komt van alles op uw leven, beproeving en verleidingen en van alles en nog wat. Maar hij is de grote hoge priester die bidt voor zwak geloof, voor beproefd geloof, voor struikelend geloof, voor klein geloof. Bid voor degene die denkt, ik ben het allemaal kwijtgeraakt. Want ik heb het zo verzondigd. Hij bidt voor zulke. Vader, vergeef het ze. Vader, ik wil. Wat is nou de bedoeling van deze prediking? Heel eenvoudig. Dat u en jij zich laten opnemen in de voorbeden van deze hoge priester. Hoe? Om Jezus wil bidden. Om Jezus wil. Met je hele hart bidden. Dat is nou eigenlijk alles. Is die zo voor u de toevlucht? Is die zo voor u die hoge priester? Is die zo voor u nu in de hemel de voorspraak en de advocaat bij de Vader? Dat u zo uw hele verloren leven om Jezus wil aan hem overgeeft. Bij hem kwijtraakt. Je zou toch dwaas zijn als je dat nog zelf probeert. Je zou toch dwaas zijn als je nog zelf probeert priestertje te spelen. Je zou toch dwaas zijn om hulp te zoeken bij je kerkgang, bij je weet ik niet wat, je goede bedoelingen. Nee, Jezus, die zegenend opgevaren is naar de hemel en zegt, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En als je goed luistert, stil wordt, je oren spitst, zoals een Israëliet tegen zijn kind zei, als je heel stil bent, kan je de hoge priester aan het werk horen in het heilige. Hij heeft belletjes aan zijn kleding. En als hij loopt van de tafel van de toonbroden naar het gouden brandofferaltaar, kan je hem horen lopen. Als je heel stil bent, kun je hem horen bidden. Kun je hem horen bidden in zijn woord. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor hen. Bewaar ze in uw naam. Vader, ik wil. Bewaar deze jongen. Bewaar dit meisje. Bewaar die man. Bewaar die vrouw. Zo op hem hopen. Totdat je hem een keer mag zien. Als hij uit het heiligdom komt. Met zijn uitgebreide armen. Kom, gij gezegende van de Vader. In het nieuw Jeruzalem, waar geen tempel meer is, omdat alles de tempel van God is. De hele stad is het huis van God. En waar ik hem mag zien van aangezicht tot aangezicht, die achter het voorhang inging en die ik in geloof heb moeten leren vertrouwen. Maar dan mag ik hem zien, mijn Heere, mijn Heiland, mijn Hoge Priester, die het alles voor mij heeft volbracht om bij hem te mogen zijn. Daar waar God alles en in alles zal zijn. En tot die tijd hoop ik op hem, mijn Heere en mijn Heiland, mijn Hoge Priester, totdat hij komt met de volle zegen van het Koninkrijk, om Christus wil. Amen.
Laten wij samen de Heere danken en bidden. Tot u, Heere, heffen wij onze handen op om u ootmoedig te danken. Dat u zo de weg der zaligheid hebt aangelegd en dat die nooit meer versperd kan worden. Nooit meer opgebroken. Ja, Heere, de boze, uw grote tegenstander en vijand van Christus en van zijn volk, werpt nog wel allerlei verhinderingen op en hindernissen, maar uiteindelijk, de weg ter zaligheid kan hij niet meer afbreken. Want u, Heere Jezus, bent in het heiligdom. En daar kan hij nooit meer komen. En u leeft altijd om te bidden. En daarom houdt u uw volk vast, totdat u komt. En daarom bidden we, persoonlijk, maar ook voor elkaar. Grote hoge priester, bid voor ons. Bid voor onze kinderen. Bid voor onze kleinkinderen. We dragen allen die ons lief zijn aan u op en wij smeken u. Wilt u met uw hoge priesterlijke voorbeden zo bij de Vader tussen treden dat zondaren behouden worden. Wij zijn zondaren, Heere. Wil ons om Christus wil behouden, bewaren en in de verwachting van uw wederkomst doen leven met hoop en uitzien naar. We bidden het of we zo door de Geest geleid worden dat we samen met de Geest gaan bidden. Kom, Heer Jezus. Ja, Heer Jezus, kom haastig. En laat voordat u komt in ieder van ons en alle die ons lief zijn, voorbereid zijn om u uit het heiligdom te verwachten. Om zo de volle zegen te mogen ontvangen. Ja, Heere, laat niemand van hier weggaan zonder dat te mogen bidden en verwachten en hopen. Zonder dat geloof, want als u wederkomt, dan zal de volledige zegen aan uw volk gegeven worden. Maar aan alle die u geen hoge priester wilde laten zijn over hun leven, zal het einde van de genadetijd daar zijn. Heere, wil zo zelf ons in uw voorbeden opnemen, opdat niet de buitenste duisternis ons deel zal zijn, maar het eeuwige leven in en met u. Ga met ons van deze dag. Bewaar ons, Heer. Wil ons beveiligen en ook als we komende zondag elkaar niet hier zullen ontmoeten, maar een andere dienstknechten voorgaan, zegen ze dan en laat uw Heilige Geest ook het woord komende zondag gebruiken. Breng ons een andere keer weer samen hier in uw huis en verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 10e vers van Psalm 132 is onze slotzang.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.